En zoals we het eigenlijk al in het eerste lied gezongen hebben, dat we hier gekomen zijn in Gods huis en van Hem een woord verwachten. Heer, werk in ons, zodat we het ook horen. Spreek door uw geest, Heer. Zegen ons nu. En we willen ieder in een persoonlijk stil gebed daarvoor ook een zegen vragen. Laten we stil zijn. Amen. En we gaan een kinderlied zingen. Kinderopwekking 128. Een hele belangrijke Bijbeltekst. En die kent iedereen. Maar het is, er is een mooi lied van gemaakt. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En ieder herkent hem. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al het andere zal ons gegeven worden. En dat zingen we ook. Want God geeft alles. Genoeg om weg te geven, maar ook alles wat je nodig hebt om te leven. Kinderopwekking 128.
Fijn om elkaar zo te mogen begroeten en om elkaar welkom te mogen heten in deze dienst. In deze dienst die wij hebben als gemeente van Jezus Christus. Want dat zijn wij. En daar gaat het vanochtend om. Om Jezus onze Heer. En Hem mogen wij ontmoeten. En dan maakt het niet uit of je hier nou iedere week zit of vandaag te gast bent. Omdat je in de omgeving bent of gewoon eens een keer hier komt kijken. En je zoekende bent naar een plekje. Je bent welkom. En je mag weten, ik mag er zijn hier met wie ik ben. Als je hier bent met allerlei vragen en allerlei twijfels over je geloof, ben je welkom om hier te zijn. En dan mag je weten dat God hier ook is om jou aan te raken. En om naar jou toe te komen en om toch te laten zien, maar ik besta en ik ben er voor jou. Als je hier bent met verdriet en pijn en zorg over dingen in je leven, over mensen om je heen, mag je weten, ik mag hier zijn vanochtend. En ik mag het bij God brengen en Hij wil troost geven en kracht geven. En Hij wil je laten zien, je bent niet alleen. Maar ook als je hier bent met vreugde en blijdschap. En je bent blij om hier weer in de gemeente te zijn. Blij om bij God te zijn. Mag je dat ook laten zien. En dan zal God je met zijn zegen daarin bevestigen. Zo mogen wij gemeente zijn. Zo mogen wij ons naar God uitstrekken. En ons hart voor Hem openen. Hij is hier vanochtend. En Hij heeft een woord voor jou. Zullen we daarom in gebed ons naar die God gaan uitstrekken. En mag ik jullie daarin voorgaan. Grote Heer Jezus Christus, Vader in de hemel, dank U dat we hier zijn. Dank U dat U, Heilige Geest, ons vanochtend inspireert om al liederen voor U te zingen. En om elkaar te ontmoeten. Dank U dat we de mogelijkheid hebben om hier te zijn. En als we hier niet kunnen zijn, dat we de mogelijkheid hebben om via het internet ook mee te luisteren. Dank U dat we zo gemeente mogen zijn met elkaar. En wij willen U dan ook bidden, Heer, voor deze dienst. En willen U vragen of U naar ons toe wil komen en ons uw zegen wil geven. Of U ons wil aanraken. Want wij zijn hier samen om U. En U hebt zelf beloofd, daar waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik zelf aanwezig. En wat U belooft, dat doet U. Dat maakt U altijd waar. Want dat hebben we geleerd in ons leven, dat zien we in onze gemeente. Maar dat ervaren we ook in ons eigen hart. En we lezen het in de Bijbel. Want U zegt daar dat U de God bent die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat U trouw blijft voor altijd. En dat U niet loslaat wat U bent begonnen te doen. En dat geldt voor ons als gemeenschap van geloof, maar dat geldt ook voor ons als gelovigen hier. Als individuen, hoe wij hier ook zijn en wat we ook hebben meegenomen, U laat ons niet los. En wij zijn vanochtend om U samengekomen, die het hoofd bent, die de Heer is. En U komt naar ons toe en geeft ons wat we nodig hebben. Heer, en daar willen we ons dan ook naar uitstrekken. We willen onze harten voor openen. En geloven dat U dat zult doen. En uitspreken, geef ons genade, geef ons vrede, geef ons rust. Geef ons bovenal uw Heilige Geest. En spreek tot ons vandaag in deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan zijn de kinderen bij ons in de dienst. En normaal hebben we een kindermoment, maar in verband met het feit dat er allerlei mensen op vakantie zijn en andere dingen, is er helaas geen kindermoment vanochtend. Maar we gaan wel samen een kinderlied zingen. En dat is het lied uit Kinderopwekking 314. Het lied dat heet Vlinder. Als een vlinder die vroeger ooit een rups is geweest, zo zul jij ook veranderen door de Heilige Geest. Dat lied zingen we samen. Ooit een rups is geweest, gaan jullie natuurlijk, zoals we dat gewend zijn, zo naar de zondagschool. Maar voordat jullie dat gaan doen, gaan we eerst, zoals we dat ook gewend zijn, met jullie bidden. Zullen we dat samen gaan doen? Vader in de hemel, wij zijn ontzettend dankbaar dat we de dienst vandaag ook weer mogen beginnen met elkaar, groot en klein, jong en oud. Dat we zo gezin van u mogen zijn. En dat we nu ook voor onze kinderen kunnen bidden. We zijn dankbaar voor onze kinderen. We zijn dankbaar voor de jeugd die wij hebben. En we zijn dankbaar dat we hen het evangelie mogen meegeven op hun eigen manier. Dat we aan hen mogen laten zien dat u een God bent die ook van hen houdt. En die ook voor hen vader, verlosser en heer wilt zijn. Je laat het zo zijn dat onze kinderen vanochtend op de zondagschool gezellig hebben. Dat het leuk is, dat ze plezier hebben. Maar bovenal nog dat ze dit mogen ontdekken. En dat het programma dat in elkaar gezet is door de leiding ook uw zegen wat dat betreft mag krijgen. En dat het zaad van het evangelie in de harten van kinderen mag worden gezaaid. Want dat heeft veel effect. Er zijn zelfs broeders en zusters in ons midden die vroeger hier naar de zondagschool gingen. En die zeggen dat het toen tegen mij gezegd is. Dat heeft gemaakt dat ik uiteindelijk nu een kind van God ben. En daarom is dat werk zo belangrijk en vragen wij uw zegen daarover. Help hen om u te leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Mogen jullie naar de zondagschool gaan?
En terwijl de kinderen de dienst vanavond naar hun eigen dienst te gaan, gaan wij een blok lofzanglieden zingen samen. In de Bijbel staan heel veel beloften die God ons heeft gegeven. We kunnen daar lezen van zijn trouw en zijn goedheid, maar ook over hoe rechtvaardig hij zal spreken. We gaan 3 liederen zingen. De eerste is opwekking 790. God is mijn helft. Daarin lezen we en horen we, zingen we, dat we op hem kunnen vertrouwen. Altijd. Want zijn trouw en goedheid, die volgen mij. En genade, die grote genade, dat we eens bij hem mogen komen aan het eind van ons leven of als hij ons thuis haalt. Dat leidt mij, dat leidt ons naar huis. En ook in het tweede lied, nooit meer alleen. Heer, u laat mij nooit meer alleen. Dat is het lied waarin we de verwachting uitzingen. We gaan deze 2 liederen eerst zingen. En zo geweldig groot is onze God. Hij laat ons nooit alleen. Wij zijn het vaak die bij hem vandaan wandelen. Maar we mogen altijd terugkomen. En ik wil u vragen om dit laatste lied in dit blok ook staande met ons te zingen. Dit is mijn verlangen, opwekking 510. Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Heer, leidt u mijn weg die ik ga. Elk moment dat ik besta. Heer, doe uw wil in mij.
Korte mededelingen door te geven. Er zijn geen nieuwe pastorale signalen bij ons binnengekomen. Ik wil niet zeggen dat er natuurlijk geen zieken zijn, of mensen die verdriet hebben, of mensen die het moeilijk hebben. Integendeel, die zijn er, en die zijn er al heel lang soms. En die zullen er ook altijd wel blijven. Maar er zijn geen nieuwe signalen binnengekomen. Dat betekent niet dat we niet voor die andere broeders en zusters, die soms al zo lang kwakkelen met hun gezondheid, of zoveel gemissen, verdriet kennen, moeite kennen in hun leven, kunnen blijven bidden. En dat wil ik u dan ook toe oproepen, om dat wel te blijven doen. En hen ook niet te vergeten. Dan nog wat andere dingen. Als eerste wil ik even een foto laten zien. Want ik kreeg gisteravond laat nog even een appje. Dus ik kon hem ook, moest hem vanmorgen van mijn telefoon halen, want ik lag al te slapen. Dus het was wel gezellig, laten we zo zeggen. De jongerenkring is een weekendje weg. Ze zijn aan het kamperen. Nou, voor sommigen is dat een groot succes, voor anderen was het een beetje een opoffering, hoorde ik al. Maar ze zijn weg en ze hebben het erg gezellig. Je ziet ze hier staan. Met de grote dinosaurus erachter. Nou, ze brengen de hartelijke groeten over aan de gemeente. En ze hopen in de toekomst ook weer bij ons aan te sluiten natuurlijk. Als ze vanmiddag in de loop van de middag hier weer komen. Dan heb ik nog even een reminder dat aansluitend op de dienst wij een korte gemeentevergadering hebben voor de leden van onze gemeente over het onderhoud aan het kerkgebouw. Dus ik wil ook vragen of de leden van de gemeente straks na de dienst even willen blijven in de zaal. Dan kunnen we het daar met elkaar over hebben. De andere mensen hier aanwezig, die kunnen gewoon de zaal verlaten. Aan het einde van de dienst ga ik gewoon bij de deur staan en de broeders oudste ook. En dan kunnen jullie alvast even naar de koffie en de thee gaan. Ik verwacht dat het niet een al te lange vergadering zal zijn, dus dan sluiten we zo aan. Maar de leden wordt gevraagd om dus even te blijven voor de korte gemeentevergadering over het onderhoud aan het gebouw. En dan tot slot wil ik nog even aandacht vragen voor het feit dat we in september weer een Alpha-cursus willen starten. We zijn nu bezig met een Alpha-cursus, die is bijna voorbij. Nog twee lessen en dan zit het er alweer op. Maar we willen ook graag verder. En na de zomer met een nieuwe groep. En daar hebben we deelnemers voor nodig. Want zonder dat lukt het natuurlijk niet. Dus als je voor jezelf denkt, het lijkt me goed om weer eens een Alpha-cursus te doen, misschien voor het eerst of misschien wel opnieuw. Hè? Want als je jaren geleden een Alpha-cursus hebt gedaan, ja, je bent nu heel anders, je geloof is heel anders, je leven is heel anders. Dus je zult er waarschijnlijk ook weer hele andere dingen uithalen. Of misschien wel voor het eerst dat je denkt, ja, het is goed om die basis van mijn geloof weer op te frissen, om het weer op te halen. Nou, doe dan mee. Als je iemand in je omgeving kent waarvan je denkt van, nou, daar heb ik het wel eens over, over het christelijk geloof en dat soort zaken, die nodig ik eens uit. Het zou goed zijn als die een keer zo'n cursus gaat doen. Nou, doe dat dan ook. Durf die stoute schoenen aan te trekken en nodig ze maar uit. En ga desnoods zelf mee. Dat is ook altijd heel leuk, heel stimulerend, heel uitdagend om over het geloof met elkaar te spreken op die manier. Dus kom en doe mee. Wil je opgeven, dan kan dat bij mij of bij zuster Roelie Wijngaard. En je kan je ook opgeven via de e-mail op het e-mailadres alpha.delfzijl@gmail.com. Staat ook op het mededelingenblad. Goed, dat zijn de dingen die we te delen hebben. Zullen we samen gaan bidden? Vader in hemel, we zijn ontzettend dankbaar dat we zo hier kunnen zijn, dat we u kunnen loven en prijzen, dat we kunnen zingen nooit meer alleen en dat we mogen weten dat u een goede herder voor ons bent die ons naar huis brengt en dat we mogen bidden, in gebed, zingend mogen uitzingen naar u. Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel, ik leef alleen voor u. Wat zijn dat grote woorden? En wat is dat een verlangen in ons, Heer, om volledig voor u te leven. Want u bent zo groot en u bent zo geweldig voor ons. U hebt zoveel voor ons overgehad. En dat beseffen we terdege. Wij weten dat wij hier niet zijn op eigen verdiensten. Wij weten dat we hier niet in de zaal zitten omdat wij het nou zo goed doen. Of omdat wij u ontdekt hebben. Of omdat wij iets bijzonders hebben gedaan, waardoor we aanspraak kunnen maken op u als onze God. Nee, wij zitten hier enkel en alleen. Wij zijn hier enkel en alleen omdat u, Heere Jezus, in liefde naar ons hebt omgezien. Omdat u al van ons hield voordat wij er waren. Omdat u al wilde dat wij u leerden kennen. Voordat we nog maar één keer aan u gedacht hadden. Zo groot is uw liefde voor ons. En door uw kruisdood, door uw opstanding, door wat u daar hebt bereikt, kunnen wij kinderen van u worden. Want u hebt de schuld en de zonde en alles wat daarbij hoort van ons weggenomen. En we zijn vrije mensen met een eeuwig leven, opnieuw geboren door u. En we kunnen niet anders dan als we dat zeggen, u daarvoor loven en prijzen met ons hart en wie wij zijn. En we brengen u daarvoor de eer. En wij erkennen, u bent God. En daarom hebben we ook het verlangen, Heer, om u op de eerste plek in ons leven te zetten. Want dit is zo allesomvattend en zo levensveranderend. Dank u dat u ons gevonden hebt. Dank u dat u ons hebt opgericht. Dank u dat wij kinderen van u mogen zijn. En dat we nu een levende Heer hebben, met wie we een relatie hebben, met wie we onderweg mogen zijn. Want dat bent u. U bent niet een God die ver weg is, die ergens vanuit de hemel zo af en toe eens een blik naar ons werpt en denkt, ze zoeken het maar uit. Nee, u hebt uw geest gegeven. En uw Heilige Geest, u bent in ons hart. En u vult ons volledig. En u gaat met ons door het leven. En u bent bij ons. U bent erbij, ook als het moeilijk is. De Bijbel zegt dat u met ons meebidt in woordeloze zuchten, als wij er zelf niet meer uitkomen. U staat naast ons. En wij danken u daarvoor. En wij loven u daarvoor. En wij bidden u voor elkaar, Heer. Want er zijn ook echt momenten in ons leven dat we dat zo ontzettend nodig hebben, omdat het moeilijk is en verdrietig en duister, omdat er vragen zijn en zorgen. En die zijn er ook bij ons vanochtend, bij broeders en zusters hier in de zaal. Zorgen om familieleden die ziek zijn. Zorgen om kinderen, kleinkinderen, die keuzes maken in het leven, waar je je vraagtekens bij zet, waar je zorg om hebt. Verdriet om het gemis van die ene ander die zo bijzonder voor je was. Met wie je soms echt tientallen jaren door het leven ging, maar hij of zij is er niet meer en je moet alleen verder. Heer, en ook pijn en moeite misschien wel in geloof. Omdat er vragen zijn, twijfels zijn, omdat het soms worstelen is en je niet precies weet hoe het nou zit, hoe je er zelf in staat, en misschien wat vragen hebt over het leven en over de dingen die je overkomen en hoe je dat moet rijmen met u, Heer. Ook die worsteling hoort soms bij een kind van God en een leven in geloof. Dat zien we in de Bijbel al, maar dat herkennen we ook uit ons eigen bestaan. En misschien zijn er hier ook wel mensen die zorgen hebben omdat ze psychische ziekte is in hun eigen leven of in het leven van geliefden. Mensen die kampen met depressies, misschien wel met wanen of hallucinaties of, Heer, er kan zoveel zijn, angsten. En met al die nood en al die pijn komen we dan ook bij u. En we zeggen nu, vragen nu, smeken nu, Heer, voorzie in onze nood. Geef ons troost waar troost nodig is. Geef ons kracht waar kracht nodig is. Geef genezing waar dat nodig is. Geef heling van ons hart als dat nodig is. Geef antwoorden als we zoekende zijn. En laat ons ook merken in ons leven en ook nu in het gebed. Als wij zoeken, dan zullen wij vinden. Als wij kloppen, dan zal er voor ons worden opengedaan. Zoals u dat in uw woord belooft. En laat ons merken dat er rust is bij u. Want u zegt zelf, kom tot mij, jij die vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Laat nu op dit moment in de harten van mensen die rust en vrede komen. Dat mensen mogen weten, hier aanwezig of thuis meebiddend, ik ben niet alleen. Er is een gemeente die met mij meebidt. En er is een Heer die naast mij staat. En ik kom er wel door, want er is hoop en uitzicht. In u, in geloof. U brengt ons immers altijd veilig thuis. Wij bidden nu ook voor onze gemeente. We zijn dankbaar voor deze gemeente. We zijn dankbaar dat we met elkaar deze gemeente mogen vormen. En dat we met elkaar kunnen delen van de jongerenkring die nu een weekendje weg is. Die aan het kamperen is. Het is goed dat we die jongeren hebben. En we wensen hen natuurlijk een goed weekend toe. Maar bidden nu ook, bewaar hen daar. Het is goed om te kunnen delen met elkaar dat we een Alpha-cursus hebben die al bijna weer afgelopen is. En dat we weer voor een nieuwe mogen gaan. Het is goed om diensten te hebben. Het is goed om kringen te hebben. Het is goed om kinderen te hebben. Het is goed om elkaar te hebben. Het is goed om samen te zingen. U te loven, u te prijzen. Het is goed om samen achter u aan te gaan. En ons leven met elkaar vorm te geven in dienst van u. Het is goed om deze gemeente te hebben. En wij danken u daarvoor. En dat niet alleen, wij bidden u ook, Heer, dat onze gemeente staande mag blijven in alles wat ze overkomt. Dat we de liefde hoog in het vaandel mogen hebben voor u en voor elkaar. En dat het niet mag ondersneeuwen door mislukkingen of tekort schieten naar elkaar toe. Of soms dingen die gezegd worden die niet gezegd hadden moeten worden. Heer, heel onze pijn. Heel ons verdriet. Geef ons kracht om een ander te vergeven. Geef ons genade om verder te gaan met elkaar. En zegen ons daarin. Ook als we straks naar de dienst die gemeentevergadering hebben, Heer. Laat ook dat een heel gezegend moment zijn. Ook al gaat het dan over aardse zaken. Wij zijn dankbaar voor het gebouw dat we hebben. Dankbaar voor deze kerk. En ook dat is ons door u gegeven. Want er zijn gemeentes genoeg die geen kerkgebouw hebben, maar wij hebben er wel een. En wij danken u daarvoor. Maar help ons dan ook om in wijsheid zo meteen te beslissen. Wij bidden u voor een zegen voor ons als gemeente. Wij bidden u voor een zegen voor ons als gelovigen. Help ons om het zicht op u te houden. Help ons om te leven vanuit de overtuiging dat alles wat hier gebeurt niet zonder u is. Dat u erbij bent. En dat wat voor lijden we ook doorgaan, het niet opweegt tegen de heerlijkheid die wij in u nog in het verschiet hebben liggen. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. De nacht verdween, het is heldere dag, er is blijdschap in mijn ziel. Mijn vrees is weg, want Gods vrede woont er. Er is vreugde in mijn ziel. Dat is ook het collectelied van deze ochtend. Tijdens het voorspel van dit lied worden de beide collectors ingezameld. En daarna zingen we de coupletten van lied 324. dan lezen we vanochtend natuurlijk ook uit de Bijbel. Dat doen we altijd als we een dienst hebben. En we lezen vanochtend een paar versen uit 1 Petrus 2. Van 1 Petrus 2 lezen we vers 12 en daarna ook vers 18 tot en met 25. 1 Petrus 2, vers 12 en daarna ook vers 18 tot en met 25. En zuster Siska zal dat met ons gaan lezen.
Van de ongelovigen een goed leven, opdat zij, die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen, Gods eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Vanaf vers 18 tot 25. Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen. Niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt. Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.
Dankjewel, Siska. Ik ga het met jullie vanochtend hebben over christen zijn in een veranderende tijd. In een veranderende wereld. Aanleiding daarvoor, voor dat onderwerp, is een uitspraak van Alexander Pechtold, de politiek leider van D66, de partij, die een aantal weken geleden, ik denk dat het een maandje ongeveer is, in mijn ogen toch wel wat slinkse manier het zo wist te spelen dat hij afhankelijk niet hoefde te onderhandelen, niet hoefde te praten met de ChristenUnie over de formatie van het nieuwe kabinet, de nieuwe regering die gevormd moet worden. Nou gaat het me niet om het hele politieke spel daarachter. Ik bedoel, dat zoeken ze maar uit. Ze zijn al wel met elkaar aan het praten. Dat maakt me allemaal niet zoveel uit voor dit moment. Maar het gaat mij wel om een uitspraak die hij deed. Want op een gegeven moment werd hem gevraagd of hij met de ChristenUnie wilde praten, wilde onderhandelen. En toen zei hij dat dat onwenselijk was. Ik heb het nog even opgezocht op YouTube. Letterlijk zei hij toen hem werd gevraagd naar de optie van onderhandeling met de ChristenUnie. Toen zei hij letterlijk, die is voor mij onwenselijk. Nou, en dat is misschien een beetje stom, maar dat raakte mij. Ik vond dat niet fijn om te horen. Te meer omdat in de verkiezingstijd daarvoor, begin van het jaar, in de campagne, D66 en ook Alexander Pechtold hadden aangegeven, wij praten met iedereen, behalve de PVV, om allerlei redenen. En toen werd er gevraagd, en ook met Denk. Nou ja, dat is toch ook niet de meest frisse partij in het politieke spectrum. Ja, ook met Denk, als de verkiezingsuitslag dat zo laat gebeuren. Dat is wat er gezegd werd. En dan is er een christelijke partij, de ChristenUnie. Een hele nette partij, er gebeurt nooit wat bijzonders. Geen schandalen, geen rare kwiebussen, geen rare ideeën. Neemt altijd verantwoordelijkheid voor wat wat betreft de regering en het steunen op constructieve manier. En daar wil men dan niet mee praten. Nou, dat raakte mij. En ik heb ook echt nagedacht van waarom zou dat dan zijn? En ik heb gehoord wat Alexander Pechtold daar zelf van zei. En ik heb gelezen wat anderen daarvan vonden. En wat ik ook bedacht, eigenlijk vanuit welke invalshoek ik het ook aanvloog, het kwam altijd op hetzelfde neer. Ik denk, ja, uiteindelijk wil D66, wil Alexander Pechtold niet met de ChristenUnie praten, omdat het een christelijke partij is, bestaande uit christenen met christelijke ideeën. En als dat zo is, dat is dan mijn conclusie, dan vind ik dat best wel heel schokkend. Ik kan het niet anders zeggen. Dat vind ik schokkend. Ten meer dat het ook niet een incident is. Hè. Het is niet zo dat het nou eens was in 10 jaar of zo en dat je er verder nooit wat over hoort. Nee, als je erop gaat letten, dan is de tijd aan het veranderen. Er is steeds minder openheid, steeds minder ruimte voor het christelijke geluid in onze maatschappij. En dan met name het orthodox christelijke geluid, waar wij als gemeente bij horen. Niet alleen wij, er zijn natuurlijk veel meer christenen, ook hier in Delfzijl, en die daar ook bij horen. Maar ook wij horen in die hoek. En daar is steeds minder ruimte voor. Wij als Nederlandse samenleving hebben steeds minder op met dat idee van het christendom. Met die richting, met de mensen die daarbij horen. En als christenen weten we dat ook wel. Door wij spreken hier wel vaker over, hè, dat we in een niet-christelijke tijd leven. Dan hebben we het over het post-christendom, hè, het na-christelijke tijdperk. Maar als dat dan zo openlijk wordt gezegd, en als eigenlijk daarmee wordt aangegeven, om je christen zijn wil ik niet met jou praten, een beetje een paria-idee, nou, dan vind ik dat toch wel een beetje schokkend. Daar ben ik heel eerlijk in. En omdat me dat raakte, en mijn stem is niet geweldig, dus ik drink af en toe wat hoor, dat je niet denkt, wat doet hij nou, maar hij kraakt af en toe. En omdat me dat raakte, ben ik er eens op gaan letten. En heb ik er eens wat meer over nagedacht. En dan valt mij een aantal dingen op. Ten eerste valt mij op hoe selectief onze maatschappij is. Want in de tijd dat Alexander Pechtold dit allemaal zei, was het ook Ramadan. En de vaste maand van de moslims. En een heel aantal partijen, met GroenLinks en D66 voorop, die vielen haast wel over elkaar heen om stappen te zetten naar de moslims en de Ramadan. In Amsterdam, D66, geen woorden, maar dadels. En dan s'avonds dadels brengen bij de moslims en zo. Dat was allemaal geweldig. En bekende Nederlanders gingen een paar dagen mee vasten. En op de media, op journaal en in de kranten, overal zag je itempjes over de Ramadan. Hoe leuk het allemaal wel niet was. En de politietop in grote steden, in Amsterdam en noem het maar op, die gingen naar iftars. Dat zijn dan die maaltijden aan het einde van de dag, als er niet meer gevast wordt van de moslimgemeenschap. Die werden daarvoor uitgenodigd, gingen daaraan meedoen. He, onze neutrale politie. Nou, die ging daarheen. En toen zat ik te denken, als nou een christelijke gemeenschap, een christelijke kerk had gezegd, nou, wij gaan dat doen, kom ook meedoen met ons religieuze ritueel, met onze maaltijd. Nou, dan hadden al die mensen afgehaakt, maar is er niemand gekomen. Dat is wel hoe het is. En het tweede wat ik bedacht, was dat het veel wijder verspreid is dan wij denken. Hè? Ik moest denken aan een mailtje die ik kreeg van een zuster uit de gemeente. Dat is al een aantal maanden geleden hoor, niet de laatste weken. Maar er was een mailtje van een zuster en die zuster mailde mij dat ze voor haar werk bepaalde trainingen moest gaan doen. Min of meer verplicht, het van haar verwacht, waarin allerlei, ja, New Age-achtige spiritualiteit zat. Allerlei vage Oosterse ideeën over meditatie en zo. En hoe ze daarmee om moest gaan. Want ja, eigenlijk wilden ze dat niet, maar het werd ook wel verwacht. Nou, dat is echt een voorbeeld van wat ik bedoel. In dezelfde tijd als dit speelde, las ik in de krant een berichtje uit de Verenigde Staten. Er was een voetbalster. Een vrouwelijke voetbalspeler die speelde voor het nationale team daar, een christen. En het nationale team ging, ik geloof, een maand of 6 weken spelen in het tenue, in het uniform van de LGBT-beweging. Met een regenboogvlag en allerlei andere dingen, hè, de homo's en de lesbiennes. En die zuster die zei, nou, dat wil ik niet doen. Niet dat ik wat tegen die mensen heb, maar dit strookt niet met wat de Bijbel mij leert. Ik wil, Ik kan dat niet. Nou, gevolg was dat zij voor die tijd niet voor het nationaal team kon uitkomen, want ze werd gewoon niet gevraagd. Maar je kunt ook dichter bij huis houden. Ik weet niet of je dat als ouder wel eens hebt meegemaakt, maar wij bijvoorbeeld wel. En dan gaat je kind naar een christelijke school en dan worden er dingen aangeboden waarvan je als christelijke ouders, orthodox christelijke ouders, denkt, projecten en zo, nou, ik weet niet of dat wel kan. Met allerlei oosters, religieuze, hindoestaanse ideeën over energie uit de aarde halen en doorgeven aan elkaar en zo. En dan ga je met je goede gedrag naar school en dan zeg je tegen de directie, ja, ik weet niet of dit wel goed is hoor. En dan word je nog net niet aangekeken alsof je een of andere godsdienstwaanzinnige religiefanaat bent. Zo is het. Dit is de maatschappij waarin wij leven. En zo zijn er veel meer voorbeelden. Als je erop gaat letten, dan is er gewoon heel veel aan het veranderen op dit punt. Die vanzelfsprekende openheid die er nou eeuwen is geweest in het christelijke, tussen aanhalingstekens, Nederland, is aan het verdwijnen. En de verdraagzaamheid, met name naar orthodoxe christenen, is ook aan het verdwijnen. Niet dat we niet mogen geloven wat we geloven, oh ja, natuurlijk wel. Maar achter onze eigen voordeur en in onze eigen kerken, maar als we ermee naar buiten treden in het publieke debat, als we meedoen, nou, dan wordt het niet geaccepteerd. En we worden belachelijk gemaakt, dat worden we al tientallen jaren, door bepaalde cabaretiers en in bepaalde hoeken van het spectrum van ons politieke landschap. En dat is ook heel selectief, hè? Want aan een moslim durft niemand zich te branden, begrijpelijk, want ze zijn bang voor hun leven. Of het zijn allemaal zulke zielige mensen, die vluchtelingen. En daar gaat het me verder niet om, maar het geeft wel iets aan. Hè? Hoe dat op twee maten wordt gemeten en hoe de dingen veranderen in onze tijd. Er is niet veel ruimte en het wordt alleen maar minder. En als je mij nou vraagt, waar gaat dat naartoe? Ja, dat weet ik niet. Ik heb daarover nagedacht. Persoonlijk denk ik niet dat we aan de vooravond staan van een periode van repressie of, nou ja, laat staan vervolging of zo. Dat zie ik niet. Ik zie dat nog niet zo vaart lopen in ons kleine landje. Maar ik weet het ook niet. Het zou kunnen. Ik denk het niet. En als iemand anders dat wel zo ziet, nou ja, goed, dat mag. Maar het geeft voor mij wel iets aan dat er wat verandert. En het zijn misschien allemaal maar kleine dingen. Zeker. Maar als je het bij elkaar optelt, dan zie je het opschuiven. En dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe ga je daar dan mee om? En hoe moeten wij daar nou als orthodoxe christenen, laat ik hem zo maar even noemen, hoe moeten wij daar nou mee omgaan? Je kan zeggen voor jezelf, nou, weet je wat we moeten doen? We moeten een beweging vormen. We moeten actie gaan voeren en de publieke opinie proberen te sturen. Dat is een mogelijkheid. Je zou kunnen zeggen, we moeten een positie van macht zien te krijgen. En dan in die positie van macht proberen om vanuit macht onze belangen te verdedigen. Dat is ook een optie, hè? Daar kan je ook voor kiezen. Wat moeten we nou doen? Nou, dan is het mooie als je dat soort vragen jezelf stelt. Dat wij niet de eerste christenen zijn die dit soort vragen stellen en voor dit soort situaties komen. Sterker nog, ik denk dat als je in de wereld wereldwijd kijkt, dat een heel groot gedeelte van onze broeders en zusters, misschien wel het grootste gedeelte, leven in dit soort van situaties waar er geen openheid is voor het christendom en waar er geen openheid is om dat uit te dragen. En misschien nog wel veel erger, waar er soms ronduit vervolging en verdrukking is. Verschrikkelijke dingen gebeuren. En ook in de Bijbel, in de tijd van het Nieuwe Testament, was dit eigenlijk de basissituatie van het christelijk geloof. Want al die gemeentes uit het Nieuwe Testament, al die gelovigen, Paulus, Petrus, noem ze maar op, zijn allemaal mensen die zijn gelovig in het Romeinse Rijk. Hè? En het Romeinse Rijk was natuurlijk een rijk waar geen openheid was voor christendom. De eerste eeuw in ieder geval niet. En men wist niet eens van het bestaan van christenen. En als men al wist van het bestaan van christenen, nou, dan moest men er niet veel van hebben. Niet dat er nou overal openlijke vervolging was. En dat is niet een stelselmatige vervolging van christenen door het hele Romeinse Rijk. Dat is ook niet zo. Maar het was wel verdacht. En het kon zo in één keer wel omslaan in echte vervolging. He, want de christen was toch een beetje een rare kriebus met rare ideeën. Zo werd erover gedacht, een beetje staatsondermijnende ideeën, hè, want ze erkenden de keizer niet als God, maar Jezus. Ze moesten niks hebben van al die Romeinse goden. Nou ja, en die hadden toch dat Romeinse Rijk gebouwd en die hadden toch die zegen gebracht. Nou, als er een deel van de Romeinen daar niet in gelooft, dan zal er wel een oordeel komen van die goden. Dus er hoefde maar dit te gebeuren, of de vlam sloeg in de pan en er was vervolging en verdrukking en verschrikkelijke dingen. En het is dan ook niet zo gek dat het Nieuwe Testament daar best wel veel tijd aan besteedt. Hele gedeeltes van het Nieuwe Testament gaan over deze vraag. Hoe moet een gemeente, hoe moeten wij als christenen ons opstellen in deze situatie? Als ons zoiets overkomt. En ook de versen uit Petrus die we gelezen hebben, gaan daarover. Die zijn heel concreet versen, die gaan over dit onderwerp. Over hoe moeten we handelen als we in een situatie komen waarin er geen ruimte meer is voor het christendom. Geen ruimte meer is voor het evangelie en dat niet meer openlijk wordt geaccepteerd. Nou, en dan is het eerste dat dit gedeelte leert, en dat komt ook op de biemen, dat we het goede moeten blijven doen. Dat is wat Petrus hier zegt. Zie al in vers 12. In vers 12, daar staat: leid te midden van ongelovigen een goed leven. Dat is een opdracht, hè? Leid te midden van ongelovigen een goed leven. Nou, wat is het goede doen? Wat is een goed leven? Nou, vorige week in de preek, Psalm 119, toen hebben we het daar uitgebreid over gehad. Het goede doen is leven naar de wil van de Heer, zoals dat in de Bijbel is verwoord. En alles wat daar staat, als je daar meer over wil weten, luister de preek nog even terug. Dat is het goede doen. Dat moeten we, mogen we blijven doen. Moeten we misschien nog wel meer doen. Hè? Want als het allemaal om ons heen lekker gaat en er is ruimte voor het christendom, dan is het misschien niet zo belangrijk. Maar als je in de verdrukking komt, als er niet meer openheid is, dan moet je juist het goede blijven doen. Dan moet je juist dat doen om staande te kunnen blijven. En om het getuigenis te laten klinken. Laten we het goede doen. En dat zie je hier in vers 12, dat komt ook voorbij in de andere versen. Hè, vers 20 spreekt ook over goede daden. Nou, het komt wel meer voorbij. We moeten het goede blijven doen. Trouwens, Petrus die beschrijft dit trouwens in dit gedeelte wel heel erg slim. Ik weet niet of je dat is opgevallen, maar het lijkt hier te gaan over slaven. Hè? In vers 18, hè, daar staat van slaven, wees uw meesters onderdanig, acht hen hoog als ze goed voor je zijn, maar ook als ze onrechtvaardig voor je zijn. Dat lijkt dus daarover te gaan. En dat klopt ook, want in het Romeinse Rijk waren slaven, dat was nou eenmaal een fact of life, daar kon ook de kleine christelijke kerk niks aan doen. Daar had je het mee te doen. Er waren ook christelijke slaven. En het lijkt alsof Paulus daar, of Petrus daarvoor schrijft. Maar als je wat meer je daarin gaat verdiepen, dan, en je leest het even heel precies, dan zie je dat Petrus eigenlijk tussen de regels door iets anders bedoelt. En dat voert even te ver om het nu allemaal uit te leggen. Dan wordt het meer een Bijbelstudie. Dus dat ga ik nu niet doen. Maar geloof mij, dat is wel zo. Dat is niet wat ik het vind. Dat vinden ook heel veel andere theologen. Daar kwam ik ook tegen in commentaren. Maar je moet er eigenlijk een beetje doorheen lezen. Want wat Petrus eigenlijk hier probeert te zeggen, is namelijk dit. Wij zijn dienstknechten van God. Slaven, doulos. Hè, van God. En als slaven van God hebben wij hier op aarde ons thuis. En hebben wij ook aardse meesters boven ons staan. Onze wereldlijke overheersers. De machthebbers die er zijn om ons heen. En soms dan behandelen die machthebbers ons goed en rechtvaardig. Maar soms ook onrechtvaardig. En wat moeten wij dan doen? Ook al zijn ze onrechtvaardig, we moeten het goede blijven doen. Gewoon het goede blijven doen. En Petrus beschrijft dit dan zo, omdat als hij dit openlijk zou opschrijven, dan was dat niet veilig voor hem en niet veilig voor de gemeentes in Klein-Azië, want dat was natuurlijk een beetje een politiek gevoelige boodschap. Als je zei, ja, je machthebbers, die behandelen ons niet altijd goed. Dat kon je niet maken. Dus omschrijft hij dat zo. Maar dit is wel wat hij bedoelt. Hoe een overheid, hoe de machthebbers je ook behandelen als christen, blijf het goede doen. Want, en dat is dan vers 19, laat me zien, het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Het is een blijk van genade als je om je geloof leed mag verdragen. Misschien een beetje een moeilijke tekst, maar denk maar aan Petrus en Johannes in Jeruzalem, die bij het Sanhedrin moeten komen en dan het vuur aan de schenen wordt gelegd. Ze worden er flink een beetje op ingehakt dat ze moeten zwijgen. En wat doen ze dan? Ze gaan niet in de put zitten, maar ze lopen lovend en prijzend terug naar huis, omdat ze waard waren om net als Jezus voor hun geloof te worden aangevallen. En dat is wat hier wordt bedoeld. Niet als je verdient om je misdaden straf krijgt van de overheid. Maar wel als het onverdiend is. Wel als het om het geloof is. En dat brengt ons dan ook meteen bij het tweede dat dit gedeelte leert. En dat is dit. Dat we mogen verdragen wat ons als gevolg van het goede doen overkomt. Dat is wat Petrus hier zegt. Wat er ook gebeurt, of het nou goed is of slecht is, als wij het goede doen, we moeten het verdragen. Ook al brengt dat onrechtvaardig leed met zich mee, ook al brengt dat misschien verdrukking met zich mee, ook al komt er wat er komt, we verdragen het. Vers 21, dat zegt dit. Dit is uw roeping, want Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem. Ga de weg van Christus, die ook verdroeg wat hem overkwam. Die niet terugschold als hij uitgescholden werd. Die niet terugdreigde als hij bedreigd werd. Die niet gehoond of die niet hoonde als hij gehoond werd. Die niet sloeg als hij geslagen werd. Ga de weg van Christus. En breng het bij God, want ook dat staat hier, hè. Leg het bij God die rechtvaardig zal oordelen. En blijf dan het goede doen. Ook als dat betekent dat het tegen zit. Als er onrecht komt. Blijf het goede doen. Meer niet. Dat is dus eigenlijk het strijdplan, als ik het zo even mag noemen, van Petrus. Zoals hij dat hier neerlegt voor de christenen in Klein-Azië in de eerste eeuw. En ook voor ons als christenen in de 21ste eeuw in een samenleving die langzamerhand op dit punt aan het veranderen is. Als er geen openheid meer is voor het geloof. Als het christendom niet meer geaccepteerd wordt. Als het slechts geduld wordt. Zelfs op momenten dat er openlijke vervolging is, dat je gediscrimineerd wordt, als je niet serieus wordt genomen, als in de media of op tv of bij politici of bekende Nederlanders dingen over tafel vliegen die echt niet kunnen. Als je belachelijk wordt gemaakt op je school, op je werk, in je familie. Als het leidt tot discriminatie, als het misschien leidt tot verbaal geweld of fysiek geweld. Doe het goede en volg Christus op die weg. En dat is dan ook het antwoord op de vraag die we aan het begin stelden. Het antwoord op de vraag, en hoe moeten we dat doen? Hoe moeten wij het doen als de samenleving om ons heen verandert? Hoe moeten we dan handelen? Nou, wij moeten dus als gemeenschap van geloof en als individuen in geloof dit doen. Het goede. Meer nog dan ooit tevoren, zoals God dat in de Bijbel zegt. Het goede doen. En daarin blijven volharden. En daarin blijven doorgaan. En ons niet laten wegdrukken in een hoek. En ons het zwijgen laten opleggen. Maar ook niet in verzet komen. En van ons afslaan. Gewoon het goede blijven doen. Dat vormgeven. Dat uitdragen. En de rest, een opmerking van een politicus, een sneer in de media, een belediging, discriminatie, dat we niet meer onszelf mogen zijn, dat het niet meer geaccepteerd wordt wat wij vinden, noem het allemaal maar op. Dat moeten we laten voor wat het is, brengen bij God en het goede blijven doen, niet meer en niet minder. Want broeders en zusters, Jezus is ons op die weg voorgegaan. En wij mogen hem volgen. Wij mogen daarin discipelen van de Heer zijn. En ons kruis opnemen. Want dat is wat met die uitspraak wordt bedoeld door Jezus. En wij zeggen, ieder huisje heeft zijn kruisje. Ja, oké. Okay. Maar Jezus bedoelt, kom achter mij aan. Ga de weg van geloof. Ook als dat lijden met zich meebrengt. Neem je kruis op. Volg mij. Doe het goede. En dan doe ik de rest. En daar mogen we op vertrouwen. God werkt. En God werkt door ons heen. God werkt in ons. En Gods plan zal volvoerd worden. Als wij hem trouw zijn. Amen. We gaan een lied zingen dat ik heb uitgekozen. Waarin ik eigenlijk jullie wil uitnodigen om het te zingen als een antwoord op deze boodschap. Dat we mogen gaan zingen met elkaar. U geldt de zaak. Uw roem en eer. Ja, de zaak waarvoor wij staan. En daarom strijden wij te meer. Door u steeds voorgegaan. Maar wensen wij... De oogst zit groot, dan moet ons leven tot in de dood. Zie maar op het tarwegraan, sterven om weer op te staan. Want door onze dood wordt de oogst van zielen groot. En deze weg is niet een makkelijke weg. Daar hebben we het ook al afgelopen weken vaker over gehad. Het is een weg van jezelf opofferen. Jezelf misschien wel verloochenen. He, want misschien ben je van jezelf wel iemand die zegt, nou als ze mij dan. Maar doe maar het goede. En geef je aan de Heer. En dan zal de oogst groot zijn. We zingen dit lied. Zo hebben wij de woorden gehoord die u ooit door uw Heilige Geest aan Petrus hebt gegeven en in hem hebt gelegd. En die hij heeft opgeschreven in de eerste brief aan de gemeentes in Klein-Azië. Woorden die ook voor ons van toepassing zijn op de situatie waarin wij ons bevinden. Want als je erop gaat letten, Heer, dan veranderen de tijden. En dan is er steeds minder openheid voor de boodschap van het evangelie. Dat u de enige weg tot behoud bent. Dat u de weg, de waarheid en het leven bent. En dat uw weg de beste weg is voor het leven. Dat uw woord ons vertelt wat goed is en wat niet. En dat we daarna mogen leven. Mensen willen dat niet meer accepteren. Mensen geloven dat niet meer. En mensen kennen dat niet meer in onze maatschappij. En we zien het om ons heen gebeuren. En waar het naartoe gaat, we weten het niet. Maar het stelt ons wel voor vragen. Want hoe gaan we daar dan mee om? En gelukkig is er dan uw woord, Heer, die ook op dit punt weer wijsheid en leiding geeft. Waarin we uw wil kunnen ontwaren. U zegt ons vanochtend, laten we het goede blijven doen. Doe mijn wil, zoals ik die in het woord heb opgeschreven. Dat is wat u tot ons spreekt. En verdraag dan alles wat je overkomt, of dat nou goed en rechtvaardig is of niet. Blijf het goede doen. En daar willen we u dan ook voor bidden, voor ons zoals we nu hier zijn. Dat er ieder van ons in zijn of haar leven dat mag ervaren. En de kracht daarvoor mag krijgen om het goede te blijven doen en daarin door te gaan. Om zichzelf als het nodig is te verloochenen en te weten, de Heer zal het doen. Ik leg het bij Hem neer en ik ga zijn weg in geloof en vertrouwen. Heer, want we hebben het over de maatschappij en over politici en media, maar dit komt al vaak zo dichtbij in ons eigen leven. In onze familie. Omdat er misschien geen openheid is voor de manier waarop wij geloven of voor geloven in het algemeen, dat we voor gek worden verklaard. Op ons werk, waar soms dingen worden gedaan en gezegd die helemaal niet passen bij ons. En waar mensen met een scheef oog naar ons kijken. Op school, waar we misschien wel onder druk worden gezet als we uitkomen voor u en voor de dingen van uw woord. Dat we belachelijk worden gemaakt omdat we dan ouderwets zijn of dat geloof je toch niet. Hier in onze omgeving, in onze buurt. Omdat mensen om het feit dat wij christen zijn ons haten en ons zwart maken en ons uitschelden. Heer, het gebeurt allemaal. In ons eigen leven ook. En we willen u bidden voor elkaar. Geef ons kracht om het goede te blijven doen. Geef ons kracht om uw weg te gaan. En werk door ons heen. Want als wij het goede doen als gelovigen, dan zal uw zegen daaruit voortkomen. En dan zullen mensen dat ook zien. Want die mensen zijn er ook die er zoveel behoefte aan hebben. Maar die het gewoon niet weten. En dan komt het op ons aan. En geef ook dat we elkaar als gemeente daarin tot steun zijn. Dat we hier een veilige plek mogen hebben. En tegen elkaar mogen zeggen, maar dit is niet goed. En dit is mij overkomen. Maar dat we dan samen zo mogen bidden. En samen mogen zingen en mogen zeggen. En toch is er meer. Is er hoop. En zal onze Heer grote dingen doen. En ik zal voor je bidden. En ik zal met je gaan. Want je bent niet alleen. Je bent onderdeel van het grote lichaam. Waar wij broeders en zusters in zijn. Geef ons de kracht om zo naar elkaar te kijken. En elkaar te ondersteunen. En elkaar te helpen. En werk met zegen. Als wij die weg gaan. Zodat velen hier mogen horen. U leeft. Zodat velen hier mogen ontdekken. U bent de weg, de waarheid en het leven. U bent de deur tot de Vader. En uw liefde is zo groot dat u niet wil dat er iemand verloren gaat. Daarom kwam u en gaf u uzelf. Zodat wij bij uw gezin kunnen horen. Help ons om dat uit te dragen. En vorm te geven. In alles. In Jezus naam. Amen. Dan zijn we bijna aan het einde van de dienst. Ik noem nog heel even weer de gemeentevergadering. Zometeen na het zingen van het laatste lied wordt gevraagd aan de leden om te blijven. De rest van de aanwezigen kan de zaal verlaten. Maar even de leden blijven voor de gemeentevergadering. Dan gaan we de dienst afsluiten met de zegen. En daarna zingen we opwekking 670. En dat heb ik als slotlied uitgekozen omdat het dit zegt. Wij zijn de gemeenschap van geloof. We zijn niet alleen, er is hoop, de Heer is met ons. En het couplet zegt, en worden wij beproefd, help ons om in ons land te strijden voor gerechtigheid en eer. Want geen angst weerhoudt ons meer als wij de wedloop gaan. Ons leven is gekruisigd met de Heer, want God helpt ons. En dat mogen we zo meteen tot slot van deze dienst gaan zingen. Maar eerst wil ik jullie vragen om te gaan staan voor de zegen. Broeders en zusters, weet dat de liefde van God er voor jou is. Weet dat de verlossing en de genade en het heil van de Heer Jezus jou gevonden heeft en dagelijks jou vindt en jou nieuwe kansen geeft om er wat van te maken. En weet dat de Heilige Geest jou vervult en kracht geeft om staande te blijven en het goede te doen in een wereld die het soms niet wil horen. Maar weet, Jezus is met je. En Hij geeft je kracht. Amen.
Thank you.